Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal goed geslapen. Ik persoonlijk wel goed geslapen, maar niet zoveel. Het was een intens weekend voor ons allemaal. We zijn heel blij dat we hier zijn in die prachtige locatie en we hebben heel mooi weer gehad. Voordat we beginnen met de dienst, zou ik graag een vers lezen. Ik heb dat gelezen vanochtend, toevallig. Het gaat over Romeinen 26. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. Een God die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt, wat hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. Ik wou dat gewoon met jullie delen, want dat heeft mij aangemoedigd. Ook in verband met alle dingen die we gisteren besproken hebben en meegeleefd hebben. En dat was echt... voor mij echt terecht. Dus we gaan nu liederen zingen en dan een kindermoment hebben en dan gaan we de avondmaal samenleven en de preek.
Maar je steekt is om ons te slaan. Niemand. Wanneer ik aan uw offer denk, zie ik een lijden zo ongekend. En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk, ben ik daar op dat moment. Ben ik daar op dat moment. Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leed. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw. U bent u, vergeven tot de hoogste plaats, waar ik u zien zal, zoals u bent. Maar ook nu, blijft u mijn steun en toeverlaat. Op dit moment zie ik u aan het kruis waar u leed. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, dank u voor.
Mijn herder die mij bent, langs het groene veld en veld. naar voren komen. En ik ga me telkens van rechts naar links. Dus, voor het kindermoment vandaag, we gaan vier liedjes zingen. Dus ik ga het kort houden. Maar ik wil horen van jullie, of wij willen het horen van jullie, wat vonden jullie leuk dit weekend? Wat was het toppunt van het weekend?
Het kampvuur.
Het kampvuur.
En ik vond het leuk om alleen te spelen.
Met de wandeling.
Aha, je vond dat leuk?
Ja. Ja.
Vond jij de wandeling ook leuk?
Ja.
Ja? Oké. Tof, we gaan nu vier liedjes zingen. Dus jullie mogen allemaal recht staan.
Ruud gaat voor de kindjes zitten om de tekst te tonen aan de kindjes. Eerst is een rivier.
Een rivier vol van vrede. Een rivier vol van vrede. Een rivier vol van vrede.
Zeggen over dat kruis. Dat hebben de kinderen gedaan. Mooi, hè? Ja, een applausje voor de kinderen.
God is zo groot, groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. God is zo groot. Groter dan groot, hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. Niemand kan beseffen hoe God denkt. Hij is de schepper die het leven schenkt. En zijn gedachten zijn veel groter dan dat wat een mens bedenken kan. God is zo groot. Groter dan groot, hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. God is zo groot, groter dan groot, hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God.
Het volgende hebben we nog niet gezongen, denk ik, in de kerk, maar misschien wel bekend bij velen. Ik ben veilig in Jezus.
Ik ben veilig in Jezus' armen. Veilig ben ik bij Hem. Ik ben veilig in Jezus' armen. Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. niet bij de rest. Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem.
Jij bent
veilig in Jezus' armen. Veilig ben jij.
Laatste is het gemakkelijkste, want jullie mogen mee gewoon achterzingen. En het laatste is het gemakkelijkste, want jullie mogen mee gewoon achterzingen. Ik volg de Heer.
Ik volg de Heer.
Want Hij is goed.
Want Hij is goed.
Hij weet de weg.
Hij weet de weg.
En hoe het moet.
Hij houdt van mij.
Hij is overal.
Hij is overal.
De herder die mij leiden zal. Soms gaan we door.
Soms gaan we door.
Gevaarlijk land.
Gevaarlijk land.
Dan loopt Hij voor.
Hosanna.
Ik zie de grote koning, vol glorie en met vuur omringd. De aarde beeft, ik zie hem in zijn liefde, onze zonden wast en wijst.
Lied van de maand 843.
Diep was de kloof die mij van u scheidde, hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw uit mijn hart. Het einde is zeer. Jezus, u, mijn vaste hoop.
Wie kon op zoveel genade hopen? Wie pelt de liefde betoond aan mij? U daalde af weer vanuit de hemel.
Grave.
Tobi voor het tafelmaal. En daarna hebben we de preek van Jan na het tafelmaal.
Ja, ik ga. Oké, ik ga toch de micro erbij nemen. We staan hier dus aan de voet van het kruis dat de kinderen met heel veel toewijding geschilderd hebben. En het is eigenlijk een symbool dat we een gebeurtenis die eigenlijk gebeurd is, een symbool dat we in Christus verzoend zijn. Ik wil een versje lezen, die komt uit 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 18 en 19. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. We zijn verzoend met God. Maar in die versen denk ik toch ook wel te lezen dat er staat dat we ook zelf de opdracht gekregen hebben om ons te verzoenen. Niet alleen maar met God, maar ook met mensen. En er is een geestelijke strijd gaande. Als we hier aan het kruis het avondmaal nemen, dan is dat eigenlijk een geestelijke strijd die we leveren. Het is belangrijk om te begrijpen dat onze verzoening met God ons de kracht en de genade geeft om te overwinnen. Het kruis dat voor ons staat is niet alleen een symbool voor lijden en opoffering, maar ook over overwinning. Overwinning op de zonde en de duisternis. En laten we dan ook samen de tafel nuttigen en tot de Heer naderen met een dankbaar hart voor zijn verzoenende genade, wetende dat we in deze geestelijke strijd kunnen staan, verenigd in Christus. En dat hij ons leidt naar de overwinning. Ik hoop dat deze morgen dat het een moment kan zijn van diep nadenken en vernieuwing. Ter ere van hem die ons verzoend heeft met God. Wat gaan we concreet doen? We gaan gewoon voor de mensen die het avondmaal tot zich willen nemen, is dat we gewoon naar voren komen en dat we de wijn en het brood, of het brood en het wijn nemen en dat we gewoon terug naar onze plaats gaan. Ik zou wel graag aan twee mensen spontaan willen vragen of die eerst nog willen danken voor het brood en de wijn en voel je dan vrij. We hebben een kleine doorgang overgelaten ergens. Misschien wel een beetje opletten van de kabels, maar toch probeer gewoon dat symbool voor je te nemen en dat we samen aan het kruis kunnen komen voor verzoening. Dus als twee mensen zich geroepen voelen.
Oké, goedemorgen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik vanmorgen naar hier kwam, zag ik Jonathan, de zoon van Charles en Lily. En ik zei, hoe is het? Weet je wat hij zei? Ik zal deze plaats missen. En ik vond dat zo mooi, zo lief dat hij dat zei. Dat is beter. Maar ik vond dat zo lief dat hij dat zei, ik zal deze plaats missen. Ik ga nu niet zeggen dat ik deze plaats hier ga missen.
Maar ik vond het wel heerlijk om hier te zijn, want het is toch altijd een beetje een strijd om te komen. Hè. We zijn echt uit onze comfortzone. We moeten hier, of we mogen hier verblijven. Je weet niet wat het allemaal gaat zijn. Hè. We hebben hier 2 dagen ons mogen onderdompelen onder het woord van God, wat we ook al niet gewoon zijn. Dus het is een beetje een aanpassen en een strijd. Maar achteraf besef je pas hoe goed het was om hier te zijn. En besef je ook, zoals ik, dat je toch niet meer zo jong bent, of dat je denkt, want toen ik in dat stapelbed moest kruipen. Hoi, santé. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar die stapelbeddekjes, die ladder is heel smal, hè. Amai, ik zeg, dat inkruipen, maar niemand was dat uitkruipen. Maar ja, kijk, we zijn er toch geraakt. Zo, maar ik wil eerst bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we met broeders en zusters mochten samen genieten van de dingen die Hij ons geeft. Het was goed, Heer, om hier te zijn. Heer, dank u wel daarvoor, voor die momenten. En ik bid u ook, wilt u mij nu helpen om uw woord te brengen? Wilt u mij door uw Heilige Geest ook de woorden in mijn mond leggen? Tot bemoediging, Heer, voor ons allen. Dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. En ik moet ook eerlijk zeggen, met het voorbereiden van de preek, ik heb het ook allemaal een beetje anders moeten doen. Normaal doe ik dat de vrijdag en de zaterdag. Dan kan ik daar rustig aan werken. Hè? Ik heb nu al een week op voorhand moeten inspannen om dat voor te bereiden. Soms vergeet je wel bepaalde dingen. Daarom doe ik dat altijd graag de vrijdag en de zaterdag. Het zit mooi in uw geheugen. En ik moest nog ook van Esther een klein verslagje maken voor in het prachtige boekje dat ze heeft gemaakt. Dus, en om eerlijk te zijn, had ik ook nog dinsdagavond nog een beetje stress om dat allemaal klaar te maken. Dus, maar het is gelukt. En ik wil ook nog een keer bedanken, Esther, want ik vind het, en dat mogen we ook wel zeggen, aan het ganse team die dat heeft hier voorbereid, het boekje en de accommodatie. Hans, alles van dat weekend was prachtig, tiptop in orde. En dat kan alleen maar... Dat kan alleen maar als mensen zich inspannen. Hè. Het lukt niet vanzelf, het gaat niet vanzelf. En daarvoor dank u wel aan iedereen die heeft meegewerkt. Want wij als oudsten, of ik toch, we hebben hier mogen genieten. We hebben niks moeten voorbereiden, ons niets moeten van aantrekken. Dus het was heerlijk om een keer te genieten. En het was heel fijn. Maar ik wil beginnen met een tekst voor te lezen uit Spreuken. Een tekst misschien waar je niet altijd bij stilstaat. Spreuken 16, vers 4. Daar staat er, de Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Straks ga ik het tweede deel lezen. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Als je daar een beetje op nadenkt, dan draait alles om God. En dat is nu juist het probleem. Wij staan centraal. Meestal is dat zo in ons eigen leven. Als we bidden, dan gaan we meestal gaan bidden omdat het ons goed gaat, omdat we wat nodig hebben, omdat we pijn hebben, omdat we verdriet hebben, omdat we materieel moeten gezegend zijn. Dat is onze insteek. Is dat verkeerd? Dat is niet verkeerd. Maar het deed mij ergens denken van de Heer heeft alles gemaakt voor zichzelf. En dat heeft toch wel een andere insteek. Ik denk ook aan Colossenzen, wat er staat, dat hij alles gemaakt heeft voor hem. Dat zijn 2 teksten en misschien zijn er nog wat meer teksten om dat te verduidelijken, maar alles draait om God. En dat heeft mij ook met het ouder worden misschien wel een beetje meer bepaald op de dingen van God zelf. Maar eerlijk zijn, als je jong bent, en er zijn hier nog jonge mensen, dan denk je aan verliefd zijn, aan trouwen, aan kinderen, aan huizen en... Ja, dat is normaal, hè? Dat is het doel van het leven. Als je wat ouder wordt, link ik, of zoals wij, onze kinderen vliegen het huis uit. De verbouwingen, we hebben daar al 20 jaar discussie over gehad, dus dat laten we ook gaan. Maar dan kom je ergens dat je verzadigd bent in het leven. Ik denk, als ik eerlijk ben met mezelf, ik heb geen grote verwachtingen meer. Ik ben geen reiziger dat ik nog een of andere bergtop moet betreden, of dat ik nog een bepaalde reisdoel wil bezoeken. Ik denk ergens, als ik eerlijk ben met mezelf, dat ik nu ergens verzadigd ben. We hebben ons doel bereikt. Hè? Onze kinderen, tot nu toe, hè, ze zijn getrouwd, ze hebben kinderen, ze moeten nu zelf voor hunzelf zorgen. We hebben nog twee kleinere, maar toch, de grootste zorgen van ons zijn ergens weg. En dan denk je, wat is nu de volgende stap? Wat is nu de volgende stap? God is er altijd al geweest in mijn leven, zeker wel. Vooral toen we tot bekering kwamen. Maar nu is het een andere dimensie. Een ander verlangen, denk ik, van mezelf. Ik kan dat natuurlijk niet naar jullie, van jullie verwachten of vragen. Maar ik spreek enkel over mezelf. Het is anders. Het is hopelijk dieper dat ik mag groeien naar God toe. Omdat de beslommeringen van het leven en de verwachtingen van het leven, nou, ik moet eerlijk zijn, en dat zijn bepaalde punten in mijn leven. Hè. Dat huis was er, de kinderen waren er, de tuin, er is ook nog een hobby dat je wil uitvoeren. En dat was, ik was daar soms ook wel intens mee bezig. En plots blijkt alles weg te vallen. Niet dat ik nu een saai leven heb of dat ik geen visie meer heb, maar gewoon, ja, het interesseert mij veel minder. Het interesseert mij veel minder een tuin en een mooie auto en reizen, die mij al niet interesseerden, maar het interesseert mij minder. En toen las ik die tekst van, alles heeft God gemaakt voor zichzelf. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik in heel mijn leven nog heel wat tekortgeschoten heb. Omdat alles draait om God. Maar ik wil ook eventjes aanhalen Spreuken. En ik vind dat is ook geen boek Spreuken dat je zomaar leest. Ik weet niet of jullie dat doen, maar het is niet zo dat ik Spreuken doorlees. Eén vers of één hoofdstuk of twee hoofdstukken, absoluut niet. Ik vind het nogal, er staan mooie dingen in. En het in feite waarom is Spreuken geschreven om wijsheid te verwerven en vermaning en inzicht te krijgen. Dat staat ook in Spreuken 1. Dus om wijsheid te krijgen, om vermaning en inzicht te verwerven. En waarom? Dat staat in vers 7, dus het is niet dat ik hier uitvind. Om God te vrezen. Om God te vrezen. En daar draait het in ons leven in feite om. Om God te vrezen. Niet in die zin dat we God moeten vrezen om te vrezen, maar respect, eerbied in ons leven naar God toe. En om een definitie van Spreuken te geven, het is een kort en bondig gezegde waarin een duidelijke algemene waarheid tot uitdrukking wordt gebracht. Kort, bondig, maar duidelijk. Dus alle bijbelcritici, alle bijbeluitleggers zijn erover eens, en dat is misschien een beetje uniek, over het algemeen zijn bijbeluitleggers nogal verdeeld over bepaalde feiten, zijn erover eens in alle tijden dat het niet door een vrouw kan geschreven zijn, Spreuken. Het is door Salomo. Maar dat is in feite de kern, namelijk kort en bondig en duidelijk. Als je denkt aan bond zonder naam, ik weet niet, kennen jullie... Ah, de Frank begint te vallen. Dat is nu niet zo bedoeld. Dat is gewoon wat anderen zeggen. Dat is niet mijn woorden, het zijn anderen. Maar ik denk nog erbij ook, wie kent er nog bond zonder naam? In de tijden toen we bij mijn meter was, dan was er daar een plakkaatje, bond zonder naam. En iedereen kent wel een bepaalde spreuk, iedere maand was dat iets nieuws. Denk maar, hè, verbeter de wereld, begin met jezelf. Of nog een ander die mij altijd aansprak. Elke wijze uil begon als uilskuiken. En ik vond dat altijd mooi. Elke wijze uil begint als een uilskuiken. En wat is dat, een uilskuiken? Een sukkel. Dat heb ik opgezocht. Onbeduidend iemand. Dat zijn niet mijn woorden, dat heb ik opgezocht. Maar dat is mooi, als je dat bedenkt. En dat zijn spreuken, dat spreekt aan. Maar nu om terug te gaan naar onze tekst. De Heer heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. En daarbij staat er nog zelfs bij. Ja, zelf de goddeloze voor de dag van het onheil. Dus God is de oorsprong van alles. Zelfs de zondaren zijn zijn schepsels. En hij heeft zelfs de macht gegeven om tegen hem op te staan. Ze hebben het vermogen gekregen om tegen hem te strijden. Zo is God. We zijn niet zoals de dieren. We hebben een geweten en we kunnen keuzes maken. En misschien lijkt dat wel soms hard. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Maar daar gaat het ook weer om. Mensen hebben een keuze om te kiezen. Kiezen naar God of niet. En de consequenties zijn er dan ook aan verbonden. Maar om terug te keren naar de tekst, dat is zijn bedoeling. De schepping zegt zijn God, het draait om God, zijn verheerlijking. En ik heb dat al een keer aangehaald, dat ik dat een beetje moeilijk vond, dat God zo centraal staat. Ook in de hemel, dan zie je dan de oudsten en de engelen God aanbidden en halleluja roepen. En ik dacht, dan is God zo centraal en zo, noemen ze dat, narcistisch, zo naar zichzelf gericht. Maar ik denk dat we dat, en ik heb dat gelukkig gevonden, anders moeten interpreteren. Namelijk, dat we verwonderd zijn, of bewonderd zijn over de schepping en over alles wat God heeft gemaakt. Dat we automatisch God gaan aanbidden. En dat vond ik mooi omschreven, namelijk... Wij aanbidden iemand. Als je kijkt in de wereld, die muziekgroepen, mensen, misschien ook wel wetenschappers, waar mensen voor doen. Bijna, sommige doen er bijna alles voor doen. Denk maar gewoon aan voetbalfans, die, denk ik, elke week naar een voetbalmatch gaan. Dat is hun afgod. Daarvoor leven ze. Ze zijn daardoor, ja, verwonderd niet, maar ze zijn daardoor gepakt. En ik vond dat zo'n mooie omschrijving, dat wij inderdaad God aanbidden, niet omdat we moeten, maar omdat we verwonderd zijn of verwonderd zijn over wat God voor ons heeft gemaakt en geschapen. Als we nu al gewoon hier, we zaten gisteravond bij het kampvuur, rondkijken, dan zien we inderdaad die prachtige natuur. Zijn we nog verwonderd over die dingen en staan we nog bij stil dat God dit alles heeft geschapen. Dus als we ons afvragen waarom dat we God moeten aanbidden, dan kunnen we dat in de eerste plaats stellen van God heeft alles zo gemaakt... dat wij in verwondering en in bewondering mogen hem aanbidden. En soms kan dat heel spontaan opkomen. Bij mij gebeurt dat toch wel, dat heel spontaan opkomt. Niet elke dag, of niet elke minuut, maar soms wel. Echt die verwondering van God in ons. Gewoon zomaar. Zonder dat we een speciale zegen krijgen of een gebedsverhoring, maar gewoon het feit van verwondering te staan van hoe God is. We spreken vaak over God... over de hemel, maar als we daar echt bij stilstaan en over nadenken, dan kunnen wij ons daar geen begrip van voorstellen, of ik toch niet. Dit lijkt allemaal zo bijna onrealistisch, zo ver weg. En toch, daarom zijn we ook samengekomen, daarom, omdat we opnieuw zouden verwonderd zijn van die dingen. We kunnen ons afvragen, heeft God dit nodig? Heeft God die aanbidding nodig om zich beter te voelen? Ik denk het niet. Het gaat niet om God, in die zin dat God zich dat toe-eigent, maar het gaat om ons. Wij wel. Als wij God aanbidden, dan voel ik mij beter. Het verlegt ook onze focus in feite. Als we nu van heel het weekend hier samen zijn geweest, dan verlegt dat onze focus van mezelf naar hem. We hebben dingen moeten opgeven om naar hier te komen. Het was misschien een beetje strijd. We zijn dan niet gewoon, zoals ik dat al heb aangehaald. En er is, als we eerlijk zijn, was het goed om hier te zijn. Het verlegt inderdaad die focus van ik naar God. En dat is een beetje het typische en van heel mijn preek, dat we God centraal mogen stellen in ons leven. Dat is zijn keuze voor ons. En wij hebben de keuze om die keuze ook te mogen doen. Ik weet dat ik voor iemand een tekst had opgeschreven en ik had er echt voor gebeden van... ja. Wat moet je nu gaan schrijven op een kaartje voor iemand die zich laat openen? Dat is niet altijd gemakkelijk. En soms denkt hij dat bijna, soms denkt hij dat niet bijna. En dan had ik voor iemand geschreven dat hij of zij God mag leren kennen. Dat staat in Efeziërs 1, vers 17. Omdat de God van onze Vader, de Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring heeft om hem te kennen. En dat is de kern van ons geloof, hem kennen. En zoals ik al zo vaak heb aangehaald, we staan niet allemaal op dezelfde niveau van geloven, dat hoeft ook niet. Maar we mogen groeien. En God kent de tijd, God kent onze keuzes. En nu wij in dat ganse plaatje. Ik denk ook aan 1 Thessalonicenzen 1, waar er staat, hij hebt u van de afgoden tot God bekeerd om hem te dienen. Om hem te dienen. Als we eerlijk zijn, ik ben niet echt een dienaar. Ik zeg dat wel van mezelf. En mijn vrouw zal dat zeker beamen. En kijk, Jethro zit al te wijzen naar mij. Ja. Maar dat zit niet echt in mij. Hoewel, mag niet klagen. Maar God dienen, wat bedoelen we daarmee? Wat gaan we daarmee doen? En wat houdt dat in? En ik kan hier een hele reeks van dingen opnoemen van wat dat is, maar ik ga dat niet doen. Want ik vind, mensen moeten of mogen de mogelijkheid hebben om te groeien. We hebben allemaal die kansen, we hebben allemaal die wijsheid, we hebben allemaal de Heilige Geest als we ons hebben laten dopen of tot geloof zijn gekomen. En God maakt dingen duidelijk. Want ik heb dat dikwijls, en ik voel me daar altijd nog een beetje onbetand voor, dat ik preken hoor van we moeten dat doen en we moeten dat doen en we moeten dat doen. Inderdaad, we moeten dingen doen, maar als je zegt tegen iemand dat je iets moet doen, over het algemeen ga je dat toch niet doen. Als het niet vanuit je binnenste komt, vanuit je hart, dan blijft dat, ja oké, het is een mooie preek en het is misschien wel waar, maar het heeft geen kracht, het heeft geen vuur, het heeft geen verlangen. En daarom zeg ik, zoek God om hem te dienen. En wat dat mag ook betekenen, dat zal God door zijn Heilige Geest ook u wel duidelijk maken. Dus bekeren en geloven. En God, ik ga dan misschien nog voorlezen, ik heb dat ook ergens opgevonden. Er zijn twee werkwoorden die het leven van een mens bepalen. Zijn en doen. God vraagt van wat een mens is, wat hij doet, bepaalt wat hij is. We zijn mensen en we doen dingen. We hebben verlossing nodig, niet omdat wij deden, maar omdat wij zijn, om wat wij zijn. Wij zijn in Gods ogen allemaal zondaars. Dat is nu eenmaal iets dat God zegt tegen ons. We hoeven ons daar niet schuldig om te voelen. We hoeven ons daar ook niet voor of schuldig voor te voelen. Of ja, het is niet zo. God zegt het in zijn woord. Wij zijn voor God afgescheiden. Daarom is er nodig bekering en geloven. En dat is juist het mooie. En ik denk dat we dat ook misschien sommige mensen hebben ervaren, die natuurlijke strijd. In feite, als we tot bekering komen, hebben we twee naturen in ons. Die ene natuur is de oude Adam, die steeds de dingen van de wereld ergens nodig heeft. En aan de andere kant, die goddelijke natuur, die ons doet groeien, die ons doet verlangen naar God. En dat heeft in ons strijd. Ik denk, iedereen kent zijn strijd. En dat is juist mooi. Want de wedergeboren mens is niet één, maar twee. En ik denk dat we dat allemaal zullen kunnen beamen. Hij voelt in zich de kracht die hem doet verlangen naar heiligheid. Als we hier samenkomen, dan moet je wel eerst een beetje ontwennen. Een beetje wennen aan de zaken die hier gezegd worden. Vrijdagavond moest ik een beetje wennen. Moet je dat eerlijk zeggen? Moest er een beetje inkomen. Maar dat is normaal. Moet ik me daar niet onbetand voor voelen? Dat is normaal. Ik ben dat ook niet gewoon dat wij Hans Wiek aan samen zitten. En de vrijdagavond is onze avond dat we gezellig thuis zijn. Hè? Een beetje aperitief, een keer naar een film kijken. Of kom iemand. En je moet daar inkomen. Maar dat is het belangrijkste. We kiezen naar die dingen van God. Naar die heiligheid. En tegelijkertijd voelen we die strijd. Die strijd om de wereld lief te hebben. En natuurlijk, we kunnen nu keuzes maken. En we kunnen ons afvragen, hoe moeten we dat doen? Hoeveel hangt er nu af van ons? Hoeveel hangt er af van de Heilige Geest? Het is duidelijk, die twee beide waarheden zijn duidelijk. Dat is zeker. Maar verstandelijk gezien, moeilijk om dat met elkaar in feite overeen te brengen. Van, ja, wat moet ik nu doen? En wat is nu de leiding van de Heilige Geest? En ik weet alleen dat, en ik denk dat dat een heel zekere waarheid is, hoe meer kritiekloos ik dingen accepteer, wat ik lees, wat ik hoor, en wat misschien door de Heilige Geest wordt mij gevraagd, of mij openstellen voor zijn genade, hoe meer ik ervaar dat ik die dingen kan doen vanuit zijn woord. Ik hoop dat iedereen dat een beetje begrijpt. Dus het is, soms maken we het is niet altijd duidelijk van hoeveel moet ik doen, hoeveel moet de Heilige Geest doen. Maar als we willen, als we bepaalde keuzes maken, dan zullen we zien dat God ons daarvoor gebruikt en ons openstelt. Dan gaan we inderdaad in staat zijn om dingen te doen waar we misschien vroeger nooit aan gedacht hadden. En dat is juist het wonder van de Heilige Geest. Het wonder van de Heilige Geest. En nu zijn we aangekomen aan, hoe gaan we dat nu invullen als christen? En ik heb alleen maar een paar dingen opgenoemd die wij kunnen doen. En ik zei, het gaat niet om doen, maar als christen, we hebben van dit weekend ergens samengekomen. Samengekomen, waarom? Waarom komen we samen? Waarom zijn we hier geweest? Waarom geloven we? Om een innerlijke keuze zichtbaar te maken. We zijn innerlijk een keuze gemaakt voor God. En dat straalt zich ook uit, als het goed is, naar andere mensen. Want we doen dingen die we misschien vroeger niet zouden gedaan hebben. We vertellen over het woord van God. We gaan naar een kerk. We bidden. We proberen elkaar te bemoedigen. Het zijn inderdaad dingen die zichtbaar zijn. Dat is dienen van God. Dat is horen. Dat is ook ergens een vorm van ik geef mij over. Ik wil God. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil ook voor God leven. En ik denk daarbij ook, toen Jezus zei van de graankorrel, dat de graankorrel moet sterven vooraleer hij vrucht voorbrengt. Dat slaat misschien ten eerste op Jezus, op zijn opstanding en op zijn dood. Maar dat geldt ook voor ons. Die oude ik, dat moet inderdaad sterven. En dat is juist zo moeilijk. Ik weet wat het is, want ik worstel daarna elke dag mee om uw eigen ik te laten sterven. Gelukkig, God kent ons hart. Nogmaals, we groeien en we sterven niet allemaal even vlug. En dat moet je vasthouden. Dat is het belangrijkste, denk ik, dat ik kan meegeven, dat we mogen groeien en een verlangen hebben naar God. En dat verlangen gaat zich uiten in uiterlijke dingen. Waarom komen we samen op zondag? Ook om elkaar op te bouwen. Ik denk, nu in het weekend zijn we toch opgebouwd. Het waren ook wel in de workshop een beetje moeilijke punten en niet iedereen heeft daar zoveel ervaring mee. Niet iedereen kan daar zo goed over babbelen. Maar we hebben toch mogen leren over elkaar. We zijn hier samengekomen om opgebouwd te worden. En er is zoveel nood in deze wereld. En soms zijn we zo op onszelf gericht. Ik denk nu ook maar aan Evi. Hè? Ik weet nog, in de tijd werd ik opgebeld om 10 uur, samen met andere mensen, om 10 uur, of het was misschien 11 uur, en ik moest zondernaast gaan werken, om te komen bidden voor die mensen. En het eerste moment was van, het is niet waar. He. Om 11 uur nog naar Olnaar rijden, daar gaan bidden, en morgen moet ik gaan werken. Dat was mijn eerste menselijke reactie. En ik denk dat we dat allemaal ergens weten. En dan is het de keuze om te zeggen van, oké, het is waar. Het zal morgen misschien lastig zijn op mijn werk en het zal si en la en hinter zijn. Maar ik heb en ik ga daar niet spreken over die ervaring, maar die ervaring dat ik toen ja heb gezegd om mee te gaan, heeft mij iets geleerd en getoond van God dat ik niet in woorden kan wel zeggen. Maar het was een soort bevrijding van iemand en ik heb daar de kracht samen met nog 2 andere mensen mogen zien. Juist door gehoorzaamheid en van niet te klagen en te zagen en niet te kritiekloos te zijn en te denken van, ja, maar ik ga morgen moe zijn, of het kan niet, of zie of la, of ik zit in een film te kijken, of ik zit al in mijn bed. Juist die dingen. En dat zijn juist de moeilijkste dingen die God van ons vraagt. Juist die dingen. Val ik daarin? Bijna elke dag. Maar ik ben ermee bewust van, zoals God zegt, dat alles wordt gebruikt om zijn eer. En wij mogen meedelen in die eer. Als we gebruikt mogen worden door God, als we ja zeggen, als we ons willen inzetten om God door wat dan ook groot te maken, dan zijn we ergens ook, dan mogen wij ook ergens mededelen in die eer. En dat is juist het mooie ervan. En dan wil ik nog een puntje aanhalen. We hebben elkaar nodig om ook God te leren kennen. Heel belangrijk. Op onszelf lukt dat misschien wel, maar het is nodig. Want we hebben insteek nodig van andere mensen om God te leren kennen. Niemand van ons is volmaakt die kan zeggen, ik ken God, ik weet alles. Gelukkig niet. En ik denk daarbij ook nog om stand te houden. Om stand te houden in deze moeilijke tijd. Paulus schrijft aan, ik weet niet aan wie, aan de Romeinen denk ik, over de Joden, dat zij God dienen. Dat zij God kennen. Maar wat schrijft hij erbij? Niet op de juiste wijze. Ze kennen God, ze dienen God, maar niet op de juiste wijze zoals God het wilt. En dat is voor ons ook, van hoe gaan we God dienen, hoe willen we God leren kennen, op een juiste wijze, door elkaar ook te bemoedigen. Dat is christen zijn, dat kost iets. Elke week zondag komen, dat kost iets. Maar dat leert ons iets, nogmaals, omdat wij zouden sterven aan onszelf en omdat God zou verheerlijken. En voor mij heeft dat ook een impact gegeven dat ik, toen ik die tekst, dat ene zinnetje las, namelijk, ik ga het nog eens voorlezen, De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Dus als ik hier van voor sta, is dat niet voor mezelf. En ik moet mij daar ook bewust van zijn, want preken, en als je dan nog een beetje bemoediging krijgt, dan zou dat al een klein beetje beginnen zweven. Hè. Iedereen wordt wel graag, staat graag in de aandacht. En ik ben ook wel iemand die graag in de aandacht stond. En ook graag, hè. Als ik mij eerlijk gezegd ben vroeger, ik was ook wel iemand die graag de aandacht trok. Hè. En dat zit er nog een klein beetje in, dat is zo. Maar het gaat daar niet om, het gaat om God. En ik vind dat zo mooi dat ik dat tot dat besef mag komen dat alles draait om God. En dat zijn dingen die we moeten leren. Dat wij in onszelf moeten inprenten van alles gaat om God. Wat ik doe of niet doe, is God. En dan wil ik nog afsluiten met 1 Thessalonicenzen. Namelijk een lofzang. Of nee, een bemoediging. 1 Thessalonicenzen. Alles draait om God. Het klinkt misschien moeilijk. Misschien worden we geconfronteerd met onszelf nu van God is er toch voor ons? Inderdaad, God is er ook voor ons. Maar niet in de eerste plaats. Wij zijn er voor 1 Thessalonicenzen 5, de laatste 16 versen. 16, 17 en 18. Wij zijn er voor God. En dat staat er om te bemoedigen. Een praktische les. Verblijd u altijd. Dat is gemakkelijk gezegd, maar verblijd u altijd. En ik denk nu ook aan de situatie met Evi. Als ik eerlijk ben, ik voel me daar ook ergens machteloos tegen. Ik weet ook niet wat ik daar moet mee doen. Ik heb er ook weinig inzicht en feeling voor. En ik denk dat die mensen zich nu op dat bepaald moment ook weinig zullen zich verblijden. Maar dan staat er, bid zonder ophouden. En dat kunnen we wel doen. We kunnen bidden dat God een verandering brengt in het denken van Evi. En misschien is dat nog een lange weg, ik weet dat niet. Maar we hebben wel die genade en die kracht om dat te doen. Zou God ons dan niet horen? Dan staat er ook nog, dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Danken. Hoe vaak, en ik heb dat ook al misschien al een keer aangehaald in een preek, hoe vaak moet ik niet dankbaar zijn voor iets? Soms zit ik ook wel te zagen en te klagen, maar dankbaar zijn. En dat heeft allemaal meer te maken met dat punt van alles draait om God. En ik ben hier maar een klein, nietig mensje die mag meedraaien in Hans dat wonderlijk verhaal van de schepping. Danken. Iets wat we moeten leren, wat ik vooral moet leren, dat ik moet leren dankbaar zijn. En ik kan soms ook nog een vies persoon zijn. Ik ben niet altijd zo enthousiast en vriendelijk, klink hier. Oei, dat is bedankt niet voor te lachen, hè. Blijf. En dan nog een laatste, en dat is misschien wel het beste. Of het blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. En dat is iets, ik ga daar niet verder op ingaan, maar je kunt lezen op welke manieren wij de geest van God uitblussen. Het staat er niet bij dat hij weggaat. Hè? Het staat er niet bij, de geest van God gaat weg. Het staat gewoon uit, hij werkt zo niet meer. Blus de geest van God niet uit. Dat is mooi, want dat doet mij weer al nadenken van, oei, misschien doe ik wel dingen waardoor ik de geest van God uitblust. En dat zal wel, want ik ben een mens met gevoelens, met denkpatronen, met handelingen. Hier worden wij opgedragen om na te denken, van die dingen juist niet te doen. En dat is juist die strijd. Waarom? En nu wil ik afsluiten, nogmaals, en ik vind het zo'n mooie tekst, ik hoop dat jullie dat ook mochten ervaren. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Misschien kunnen we daar amen op zeggen. En dat is het punt. Alles draait om God. Zo, ik wil afsluiten. Heer Jezus, wij danken u dat wij tot dat besef mogen komen. En we bidden, Heer, dat we inderdaad door uw Heilige Geest mogen benadrukt worden dat alles om u draait. En vergeef het me, Heer, dat ik zo vaak en telkenmaal opnieuw zal moeten beleiden dat ik in het centraal sta. Heer, maar u kent mij. Ik hoef mij daar ook niet echt schuldig om te voelen, maar ik bid dat u mij dat verlangen geeft om de focus op u te houden en niet op mezelf. Omdat ik inderdaad, en dat is ook het punt, Heere, omdat het mij wel gaat. Omdat ik de vrezen des Heeren mag leren kennen. Omdat u daardoor verheerlijkt wordt. In de naam van Jezus. Amen.
We zingen nog een laatste lied. Als laatste lied heb ik gekozen familie. We zijn één grote familie van God. De allemaal broers en zussen. En dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Ik stel voor dat we recht staan en dat jullie elkaar de hand geven. Terwijl we dat zingen. Dat is nummer 700. Oh, dat gaat een beetje moeilijk zijn, zeker om de hand te geven. Gewoon recht staan. 767. Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen. Nog graag het woord aan Mirjam.
Dus wij komen aan het einde van onze dienst. Ik wou gewoon iets lezen, heel simpel, allee, die we samen gezongen hebben op het eerste avond, maar die een beetje goed samenvat wat we geleerd hebben en hoe we dat meegemaakt hebben van het weekend. En dat is gewoon het refrein van het liedje Jezus Overwinner. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar, ongevenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus, overwinnaar. Jezus, overwinnaar. Dat is echt zo sterk. En ik vind dat echt in die strijd die we zichtbaar of onzichtbaar meemaken, dat vind ik zo sterk en zo krachtig.
Oké. Dus nog een laatste keer mededelingen. De dienst is gedaan en we gaan eerst nog een groepsfoto nemen. Dus dat mag hier op de gras zijn. Ik denk dat dat het gemakkelijkst gaat zijn. Ja, als er nog mensen zijn, die van de bezoekers, die ook willen eten bij de barbecue, dan even melden bij Toby. Dus ja. Voilà, ik denk niet dat wij nog verder mededelingen hebben.